Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. En van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vanavond vervolgen wij door te zingen Psalm 95. We zingen het eerste vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer. En wat er volgt, vers 1, Psalm 95. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze avond doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van de 12 artikelen, als ook het tweede deel van artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2 vers 7. Aansluitend daarop lezen we het boek van de psalmen, Psalm 16. Psalm 16 eerst echter de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En wij belijden met artikel 34 het tweede gedeelte. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop, zonder die immer meer te herhalen, want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd onzes levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat zij eens ontvangen hebben, en daarboven verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen, dewelke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen gelijk de kinderkens in Israël besneden werden, op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen, dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft. Gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament van het lijden en sterven van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammetje, het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarin boven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. De schriftlezing is Psalm 16. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijn bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn vlees zeker wonen, want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, Gij zult niet toelaten dat uw Heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk.
Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 48, zingen versen 1, 4 en 6. De Heer is groot. Elk zing zijn lof. En wat er verder volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede is voor de kerk. Diaconale collecten zijn vandaag bestemd voor de deputaatschap bijzondere noden. Met name voor de ondergrondse kerk in Oost-Azië. Deurcollecten bij de uitgang straks. Is bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, vanmorgen is in het midden van onze gemeente het heilig avondmaal weer gevierd. Vanmiddag moet ik zeggen uiteraard. De dienst van vanavond sluit daarop aan. Dienst van nabetrachting en dank zijn opgehouden heilig avondmaal. Tekstwoorden voor de preek, die vinden wij opnieuw, na vorige week is dat, in Romeinen 8. We staan stil bij Romeinen 8, vers 17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij de rijkdom door de geest. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over de kinderen en indien wij kinderen zijn. Het gaat daarna als tweede over de erfgenamen. Zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Daarna als derde gaat het over de erfenis. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Dus het thema is de rijkdom door de geest. De kinderen, de erfgenamen, als derde ook de erfenis. Onze eerste gedachte, de kinderen. Gemeente, jongens en meisjes, wat vertelde Paulus veel bijzondere dingen in Romeinen 8. Ik denk alleen maar aan vorige week zondagmorgen. Want zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Als je daar voor jezelf over nadenkt, wat ben je dan onvoorstelbaar gelukkig. Als je het over nadenkt, met je achterhoofd vervolg vanaf vers 15, dan ben je bevrijd van de geest van de slavernij, waardoor alle ongelovigen helaas geregeerd worden. Je bent nu door de geest van de aanneming als kind opgenomen in Gods geestelijk huisgezin. Waarbij het zo'n groot voorrecht is om God als vader te mogen aanroepen. Innige woorden, liefdevolle woorden en ook zulke intieme woorden. Nu weet apostel Paulus maar al te goed dat mensen daar strijd over kunnen hebben. Gods kinderen kunnen erover soms lang in onzekerheid verkeren. Vandaar dat hij daarna vanaf vers 16 uitlegt hoe je van het heerlijke van het kindschap, van vers 14, 15 zeker kunt zijn. Dezelfde geest getuigt met onze geest, zegt hij dus samen met onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. Daarop volgen onze tekstwoorden van vanavond. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. U merkt gelijk al een soort van overgang in deze tekst. Het ging in de versen 14 tot en met 16 over de aanneming tot kinderen. Nu vanaf vers 17 kantelt het naar het vervolg, het erfgenaam zijn van de toekomstige heerlijkheid. De kanteling naar het vervolg zit vooral in de woorden en indien wij kinderen zijn. Die korte woorden vormen een soort van scharnierpunt. Vandaar ook dat we daar even wat langer bij stilstaan, onder andere aan de hand van de voorgaande versen 15 en 16. Gemeente, laten daarbij allemaal luisteren voor onszelf. Geldt dat nu ook ons, geldt dat nu ook mij, indien ik een kind ben. Wat is dat een groot voorrecht. Om het leven met de Heere, om daar meer zicht op te hebben op dat grote wonder van de aanneming tot kinderen. Want dat kan met veel zekerheid geloofd worden, maar er zijn ook zoveel kinderen van God, bij wie juist daarover onzekerheid leeft in het hart. Is dat nu wel zo bij mij? Hoe dat komt? Je kijkt, de Satan komt erop af. Want die laat geen kans onbenut om twijfel te zaaien op dit punt. Dat deed hij al bij de Heer Jezus, bij de verzoeking in de woestijn. Dat deed hij bij Christus. Hij doet bij al degenen die Christus volgen als christen. Let erop, gemeente. Is het zo dat hij gezegd heeft, dan knaagt hij aan de betrouwbaarheid van het woord van God. En daarmee ook aan de betrouwbaarheid van de God van het woord. De wereld kan daarbij ook een bepaalde rol spelen. De wereld zelf kent God niet. Van Gods kinderen geldt dat ze leven in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke je schijnt als lichten in de wereld. En toch worden ze zo als zodanig vaak niet door de wereld herkend. Doorgaans komt echter de sterkste aanvechting bij jezelf vandaan. Wat kunnen er veel dingen zijn, gemeente. Wat kunnen er veel dingen zijn die het zicht op het kindschap verduisteren en belemmeren. Je kunt zo'n last hebben van de inwonende verdorvenheid van binnen. Je kunt jezelf bij tijden zo onvoorstelbaar onwaardig voelen. Dan komt die gedachte boven. Kan dat in je leven wel zo zijn? Kan dat wel zo zijn? Ben ik dat een kind van God? Is hij mijn vader? Ik met mijn opstandigheid, met mijn onverenigdheid met Gods wil en werk. Ik met mijn verkeerde gedachten en foute neigingen, die zo vaak struikelt op de weg des levens. O, zeker. Je hebt hem onuitsprekelijk lief gekregen. Die zijn er, ook vanavond. Je hart gaat naar hem uit. Van harte zeg je, ik wil voor de Heere leven, want hij kreeg zoveel heerlijkheid voor mij, maar van waar toch dat verkeerde in mijn binnenste. Het zijn juist Gods kinderen. Ja. Het zijn juist Gods kinderen die zichzelf op dat punt zo aan moeten klagen. Dan kijken ze in de heiligmaking veel te veel naar zichzelf. En er is er zoveel wat je aan moet klagen als je ziet wat jij er in eigen oog van terechtbrengt. Wat erbij komt met tijden. Omstandigheden die erg moeilijk voor ons kunnen zijn. Dan zeg je van binnen, hoort dat bij het kindschap? Al die moeilijkheden, dat had me toch wel bespaard kunnen blijven. Waarom moest dat nu toch mijn Isaac offeren? Of mijn Benjamin afstaan? Maar weinig nodig, hè? Of lig hier van binnen, bij tijden totaal overhoop. En merk dan het wonder op van de trouw en de goedheid van de Heere, dat hij zijn kinderen juist ook dan kent. En weet wat ze nodig hebben. Dat hij ze ziet in de worstelingen en in de strijd. In de vragen van vers 17 voorziet hij door het getuigenis van de geest van vers 16. Hoe dat gaat? Ja, eerst dit. Wanneer mensen in de wedergeboorte, jongelui, onthoud dat. Wanneer mensen in de wedergeboorte door een levend geloof aan de Heere worden verbonden, dan heeft dat altijd een basis in Gods verkiezende liefde. In het eeuwige genadeverbond. Dat wordt bevestigd, dat ik het zo mag zeggen, in je geestelijke vereniging met Christus. En het is verzegeld door de geest van de belofte. Probeer te onthouden. Dat is vast in zichzelf. Kan niet door iets anders nog vaster of extra vaster worden gemaakt, jongens en meisjes. Het feit, hè, dat jij kind bent in een gezin, dat is een feit, punt uit. Dat wordt niet meer waar dan het is. De troost en de zekerheid daarvan winnen, je hart dat wel. Zo is nu namelijk ook een veel diepere zin hier. Dan wordt de troost, dan wordt de zekerheid daarvan sterker. In twijfel, in aanvechting komt de geest je dan tegemoet. Hij versterkt je geloof. Het is echt waar. Je bent mijn geliefd kind. Ik zie jou aan in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan ben je in mijn oog vrij van smet en vuil van de zonde. Je bent volkomen schoon en rein. Dat doet hij gereed bijvoorbeeld door te wijzen op de vruchten die horen bij het werk van de geest in je leven. Denk wat je leest, Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap en vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Denk ook wat je leest aan onze belijdenis. Dat is de leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 12. Gods kinderen worden, hoewel verschillend in trap en mate, verzekerd van hun verkiezing tot de zaligheid, wanneer zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing in het woord van God aangewezen in zichzelf met geestelijke blijdschap en heilig vermaak waarnemen. En wat ze noemen, hè, is zeer onderwijzend. Een waar geloof in Christus. De kinderlijke vrees van God. De droefheid die naar God is over de zonde. De honger en de dorst naar de gerechtigheid. Een andere manier waarop de Heilige Geest getuigd is door in je hart het verlangen naar een heilig leven te werken. Zo'n zielsverlangen, zeg maar. Zo'n zielsverlangen naar het beeld van God vernieuwd te worden is ook zo'n vrucht van de geest. Die hoort bij levend geloof. Gods geest doet het daarna ook door Gods liefde in je hart te leggen. Door je geweten schoon te maken met het verzoenend bloed van Christus. Door Christus dierbaar te maken voor je hart. Door je innerlijk met je ziel te laten rusten in Christus volbrachte werk. Door liefde te werken tot allen die God dienen en die liefde ook sterker te maken. Door je een verlangen te geven naar alles wat heilig en hemels is. Bedenk de haakjes gemeente, dat vooral daarin het heilig avondmaal van zoveel betekenis kan zijn. Dan zie je door datzelfde werk van de Heilige Geest zoveel in de tekenen. En je eindigt in het wonder. Let er verder op dat zo'n werk van de Heilige Geest altijd in overeenstemming is met de Bijbel. Altijd. Hij laat het woord kracht doen in je leven. Er krijgt zoveel betekenis voor je. Hij past het toe. Dus niet per se, kan wel, maar niet per se in een bijzondere openbaring. Maar wel stelt de Heilige Geest je in staat om jezelf en het woord te onderzoeken. Hij laat het woord kracht doen in je leven. Hij laat zien wat er leeft in mijn hart. En die twee zaken, die vallen dan samen. Ik hoop dat u dat kent. Die samenval. Waarin het geloof in die tijden waarin het geloof als het ware door gaat breken in de toe-eigening. Mag ik vragen, gemeente? Zitten we zo wel eens in de kerk te luisteren? Of zelf boven de Bijbel gebogen te lezen? Jongelui, dan is het je gebed, Heere, is er nog een woord voor mij bij? Als de Heere dat geeft, hè, dan kan het je zo intens raken, zo intens, dat alle dingen om je heen wegvallen. Dan is het alsof er voor jou alleen gepreekt wordt. Dan is het alsof er voor jou alleen gepreekt wordt. Dan is het alsof dat woord alleen voor jou geschreven is. En dan wordt het geest en leven. Door de genade van God, door het getuigenis van de Heilige Geest, mag je de dingen waar het over gaat in de preek bijvoorbeeld op jezelf betrekken. De geest getuigt mee. Je wordt, anders gezegd, door het woord ingesloten. Belangrijke trekken van het geestelijke leven. Dat het woord wat eerst buitensluit, een mens dan insluit. En je mag zeggen, ik kan niet anders meer dan geloven dat het ook voor mij is. God bedoelt mij. Gods liefde omringt mij. Vergeving van zonden is er ook voor mij. Natuurlijk, dat moet meer worden, moet toenemen. Daar zorgt de Heer ook voor. Dan leer je in de oefeningen, zou je kunnen zeggen, in het onderwijs dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Naarmate het geloof sterker wordt, wordt het ook duidelijker dat geldt dan ook mij, ook dat van de aanneming tot kinderen. Waardoor we roepen, Abba Vader, zijn liefde zocht mij, zijn bloed kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Van nature kind van de toorn. Door genade kind van God. En indien wij kinderen zijn. U ook al. En jij. Tweede gedachte, de erfgename. Vervolg gaat erop in, je leest het. En dan van de vraag, bent u, ben jij een kind van God? Zegt de apostel, zegt de Heilige Geest, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods, mede-erfgenamen van Christus. Merk bij de woorden wel, dat die genade van het kind zijn meer wordt uitgewerkt. Je bent namelijk ook erfgenaam. Eerst even over een erfgenaam. Wat is dat, gemeente, een erfgenaam? Een erfgenaam, dat is iemand die erft van iemand die overleden is. Vader en moeder bijvoorbeeld hebben in het testament hun kinderen als erfgenaam aangewezen. Overlijden die, dan, ja, dan ben je inderdaad erfgenaam. Je krijgt wat ze je nagelaten hebben zonder dat je er iets voor hebt gedaan. En zo is in veel diepere zin ook wanneer God je tot zijn kind heeft aangenomen. Dan heeft hij namelijk ook tot zijn erfgenaam aangenomen. Erfgenamen, niet alleen van zijn zegeningen, zijn beloften, alle schatten en gaven waarvoor de Heer Jezus heeft gezorgd, maar ook en vooral erfgenaam van God zelf. Wij zouden geneigd kunnen zijn om over deze korte woorden heen te lezen. Maar gemeente, besef wat hier eigenlijk staat. Gods kinderen bezitten niet alleen wat God heeft. Dat is overigens al een onuitsprekelijk rijke schat en bron van zegeningen. Maar Gods kinderen bezitten ook alles wat God is. Hebt u hem? Wat God heeft. En wie God is. Zeer bijzonder. Dat is helemaal een oneindig rijk erfdeel. De grote belofte van de genadebond is deze. Dat lees je in Leviticus 26 vers 12. Ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. Denk aan de Psalm 125, tweede vers, de onbereinde vorm. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in der eeuwigheid. Kort samengevat, de rijkdom van een genadeverbond is dat God onze God is. Het andere staat er heel dichtbij en mede-erfgenamen van Christus. Kan ook niet anders, want als zoon van God is Christus de erfgenaam van alles. De hele wereld, alle mensen zijn eigendom van hem. Alle dingen zijn immers door hem en voor hem gemaakt. U kent die uitdrukking wel. De hemel is zijn troon en de aarde de voetbank van zijn voeten. Even meedenken, gemeente. Als het daarover gaat, dan kunnen mensen niet in de erfenis delen. Dat gaat ook voor zijn heerlijkheid als middelaar. Eenvoudig gezegd. Daarin komt geen van Gods kinderen op gelijke voet naast hem te staan. En dat bedoelt de apostel daarom dus ook niet. Wat hij wel bedoelt is dit. Je bent als kind van God mede-erfgenaam met hem in de zegeningen van zijn koninkrijk. Die heeft hij verdiend. En een kind van God mag erin delen. Vanuit die geloofsgemeenschap met hem. Paulus, Galaten 4 vers 7. Zo dan, u bent niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien u een zoon bent, zo bent u ook een erfgenaam van God. En dan komt het, door Christus. Lees voor het woord die zoon, gerust ook dochter. In het leven met de Heere, ben je in jezelf niets. Ontvang je ook niets en verwacht je niets dan alleen door Christus. Het recht erop, je aanspraak erop ligt vast in het verzoenend werk van Christus. Bedenk hoe bijzonder dat is. In het paradijzen had God de mens gesteld tot een erfgenaam en beschikker over al zijn goederen, niet één uitgezonderd. Daar is door de zondeval onze schuld dus een einde aan gekomen. Maar de Zoon van God, de tweede Adam, heeft door zijn kruis en zijn opstanding die bedorven erfenis van Adam van schuld en straf en dood teniet gedaan. Alles wat de eerste Adam door de zondeval verloren heeft, heeft Christus als de tweede Adam terugverdiend. Een nieuwe schepping, een eeuwige heerlijkheid. Hij is erfgenaam van alles. Hij is de eerste en de grootste erfgenaam. God de Vader, hè? Heeft hem tot een erfgenaam gemaakt van alles. Dat was hij al als de enige zoon. Werd hem het inbegrip van de kerk als middelaar. Zo kan Paulus zeggen dat de gelovigen ook mede-erfgenamen zijn met Christus. in verbondenheid met hem door het geloof. Zij leven in gemeenschap met Christus, hun oudste broeder, en delen met hem in een ongekende toekomst. Gemeente. Wat een ongekende rijkdom schuilt er dan in deze woorden. O, staan wij daar innerlijk tegenover. In alle liefde, gemeente. Wanneer God onze erfenis niet is, hè? Dat wil dat zeggen dat wij zonder God in de wereld leven. En ik heb er geen woorden voor om te zeggen hoe nameloos arm. Hoe nameloos arm dat is. Je kunt met de maatstaven van deze wereld ontzettend veel hebben. En toch ontzettend arm zijn. Voelt u dat? Ik las in de voorbereiding. Wanneer wij zonder God en zonder Christus en dus zonder hoop onze weg door het leven gaan, zal de rampzaligheid onze eeuwige erfenis zijn. Wat is dat erg? Gemeente, wat is dat erg? Wanneer wij buiten Christus ons straks zo ontzettend alleen voor God moeten verantwoorden. Dan eist de Heere ons rekenschap af van ons rentmeesterschap. Van ons leven. Buiten hem, gemeente, is er alleen maar schuld. De erfenis van Adam, onze eerste vader, is dat alles wat u hebt. Geliefde gemeente, buiten Christus, daar moet ik u voor waarschuwen. Buiten Christus zijn wij een rampzalige. Zijn wij een verloren en gaan we ook voor eeuwig verloren. Terwijl het andere zo onnoemelijk rijk is. Wil ik er gelijk bij zeggen. Terwijl dat andere zo onnoemelijk rijk is. Erfgenaam van God. Erfgenaam van Christus. Dan mogen kinderen van God delen in wie God is en wat van God is. Mag ik een voorbeeld geven, gemeente? Hij geeft je raad door zijn wijsheid. Hij beschermt je door zijn kracht. Hij vertroost je door zijn liefde. Hij ondersteunt je door zijn genade. Hij onderwijst je door zijn waarheid. Dat is niet te begrijpen. Je bent erfgenaam van God en met Christus. Dat betekent, in zichzelf beteken je als gelovige niets. Alle rijkdom die je hebt is verbonden met Christus. Je ontvangt het in de gemeenschap met Christus door het geloof. Buiten hem ben je arm, ellendig, verloren jezelf en een bedelaar. Dat blijf je jezelf trouwens ook levenslang, maar wel een bedelaar die in Christus schatrijk is, omdat je alles in hem hebt. Zijn kracht draagt je. Zijn goedheid verkwikt je. Zijn heerlijkheid maakt je vol. Zijn alles vervullende heerlijkheid maakt zalig. En verzadiging van vreugde is bij zijn aangezicht eeuwig en voor altijd. Gemeente Jongelui, laten we eerlijk zijn vanavond. Waar gaat ons hart naar uit? Dat van u en dat van jou en uiteraard ook dat van mij. Vanmorgen wezen tekenen van brood en wijn, wat vanmiddag in deze woorden wordt gezegd, zo rijk naar voren komt de ongekende rijkdom en de heerlijkheid van het leven door de geest. En gemeente hoort dan het evangelie. Als aan onze kant alles door de zonde is stuk gegaan en totaal is vastgelopen, dan kunt u gered worden. Hoor dat, gemeente. Dan kunt u gered worden door het geloof in de Heer Jezus. Want langs die weg wordt het allemaal ontvangen, het evangelie van de volkomen zaligmaker. Zijn wij gevallen? Gemeente, zijn wij gevallen? Hij raadt op. Zijn wij arm? Hij maakt rijk. Zijn wij in geestelijk opzicht naakt? Hij geeft je kleren. Zijn wij ten opzichte van hem en zijn koninkrijk vreemdelingen en bijwoners? Hij maakt je tot kind. Dat is wat. Hij maakt je tot kind. En ben je in geestelijk opzicht totaal failliet, dan geeft hij de eeuwige erfenis. En dan kun je niet anders meer doen dan smeken. Geef mij nu ook zo'n hart dat u lief heeft. Geef mij die genade om u te mogen verheerlijken. Geef dat u kostbaar bent in onze ogen. En geef dan dat wij ons hele leven toe mogen wijden aan u. Nu de derde gedachte, de erfenis. Eerst gaan we samen zingen. Tweede vers van Psalm 125, gelijk geberg. Het hoge rezen om Salem ligt gespreid. Vers 2, Psalm 125. De rijkdom door de geest. Eerst de kinderen, daarna de erfgenamen. Nu als derde ook de erfenis. Laatste tekst gaat erover. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Zo wij anders met hem lijden. Dat is nogal wat gemeente, wat hier staat. Vervolg, Paulus vertelde prachtige dingen die horen bij dat kind van God zijn. Dan nu ineens praten over lijden, hoe zit dat precies? Gemeente, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Je kunt deze woorden ook vertalen met wanneer wij althans met hem lijden. Of ook wel, wanneer wij inderdaad met hem lijden. Die manier was duidelijker, denk ik. Je merkt wat gezegd wordt. Aan de genade van het kind en erfgenaam zijn dus blijkbaar lijden onlosmakelijk verbonden. Maar ook het andere met hem verheerlijkt worden. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Wanneer je als kind en erfgenaam deelt in zijn lijden, dan is dat om ook te delen in zijn heerlijkheid. Nog korter. Lijden en heerlijkheid zijn de twee grote zaken die horen bij kind en erfgenaam zijn. Eerst dat lijden met hem. Jongens en meisjes, even meedenken. Dat is om te tekenen dat iemand die met een nieuw hart net zo moet lijden als de Heer Jezus zelf gedaan heeft. Gethsemane bijvoorbeeld. Golgotha. Is dat de betekenis van met hem lijden? Je voelt aan, zo is het niet. Dat kan ook niet. Dat lijden van de Heer Jezus als borger en middelaar was eenmalig. Dat was uniek. Wij als mens. Op die manier zouden het ook zo niet kunnen. Wat het dan wel is. Een gemeente in de geef wat ik net zei in de tweede gedachte over de onderlinge verbondenheid van de Heer Jezus met alle gelovigen door het geloof. Vanuit die geloofsverbondenheid deel je in zijn zegeningen. En in zijn lijden in die zin dat je zijn voetstappen leert drukken. Dat je hem navolgt in smaad en verachting en onbegrip en wantrouwen en zelfverloochening en noem maar op. De Heer Jezus zelf heeft gezegd, Matteüs 16 vers 24, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Eerlijk ook in 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Dat is precies wat Paulus hier bedoelt. Het geestelijk lichaam van Christus heeft in Christus een gekruisigd hoofd. En het is niet mogelijk om bij Christus te horen en tegelijk verschoond te blijven van moeite en zorgen en verdrukkingen. De voetstappen op de weg van Gods kinderen zijn soms rood geverfd door bloed. En altijd bevochtigd door tranen. Zo zegt Winslow, zo prachtig. Want de meesten van Gods kinderen schijnen nooit zonder lijden en beproevingen te zijn. Dan ken je ook in dat opzicht geen stilstand, geen rust. Voor de een is het lijden in een ziekbed. Voor de ander huiselijk leed. Voor de ander lijden aan de kerk. Voor de volgende in het verlies van bezittingen, breidt het voor uzelf maar uit. Ik kan alleen maar hopen, gemeente, dat u zichzelf getroost mag weten met het woord van God van vanavond. Het is lijden met hem. Want wanneer Gods kinderen lijden, lijden zij met hem. In al hun benauwdheid is hij mede benauwd. Dat lees je Jesaja 63 vers 9. Beseft u, gemeente, wat dat zeggen wil? Kind van God in ons midden, nooit is je geest ten neergeslagen. Je hart vol van verdriet, je liefde verwond, je leven vervolgd, je overtuigingen tot in de kern van je bestaan, zo bestreden, zo aangevochten, of Christus is je zeer nabij. Dan staat hij naast je ziek bent. Dan is hij bij je. Als het donker wordt in je leven. Dan zit hij met je naast een dierbare overledene. En hij huilt met je aan een open graf. Wat is het een zegen. Wanneer je zo bij tijden je weg eens uit de hand van de Heere terug mag krijgen. Kent u dat? Dat je met Paulus het gaat zien als een voorrecht. Je leest de Filippenzen 1 vers 29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Want dan werkt er ook altijd iets uit. Je wordt gezuiverd van zoveel hoogmoed. Je leert afstand doen van alles waarop je nog zo vaak vertrouwt buiten God en buiten zijn woord. Tal van verkeerde verlangens die worden gestild. De banden die aan de verkeerde manier vasthielden aan de lege verlangens van deze wereld worden doorgesneden. Je leven wordt juist dan al meer op God gericht. En het leidt ertoe dat je minder het beeld van het aardse. Denk je erover na? Dat je minder het beeld van het aardse en meer het beeld van het hemelse gaat dragen. En juist daarom is de wereldgelijkvormigheid zo'n ernstige aanklacht. In het leven van de kerk. Te veel het beeld van het aardse. Te weinig het beeld van het hemel. Zeg al bij mezelf, mijn gemeente, de Heere. Geven oefeningen in de godzaligheid. En een leven wat ermee in overeenstemming is. Maar er volgt daar ook het tweede op. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Zijn woord vol van troost. Zo zeker. Als het lijden aan de heerlijkheid voorafgaat, zo zeker zal de heerlijkheid op het lijden volgen. Je merkt vervolgens Romeinen 8, wat Paulus dat breed uitwerkt, vers 18 bijvoorbeeld. Wat ik houd er daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat maakt hij heel breed. Hij gaat door naar heel de schepping die lijdt, naar Gods kind wat lijdt. Hij werd hemels licht op alle onbegrepen wegen, op het lijden en de verdrukkingen, vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, degenen namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Gemeente, wat zal dat zijn? Straks, wanneer een kind van God na zoveel strijd en zoveel verdrukkingen in zal gaan in Gods eeuwig koninkrijk, in deze hemelse heerlijkheid, als alles van deze aarde voor altijd zal worden achtergelaten, alles wat onvolkomen te deden is geweest, dat dat dan voor altijd voorbij zal zijn, dan zal blijken hoe waar het is, zij schuwden zijn kruis niet Hij schenkt hun zijn kroon. Ze hebben hem beleden voor de mensen. Hij beleidt hen voor zijn vader. En dan worden zij met hem verheerlijkt. Dan zitten ze aan zijn zijde. Dan leunen ze aan zijn borst. Dan verheugen zij zich in zijn heerlijkheid. Dan horen zij naar zijn stem. En dan gaan ze in, gemeente. Ja, dan gaan ze in voor eeuwig in zijn vreugde. Dan is dat grote gebed van de Heer Jezus voor altijd verhoord. Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Gemeente, welkom dat lijden, dat gevolgd worden zal door zo'n heerlijkheid. Welkom dat kruis, wat eenmaal eindigen zal, opgevolgd worden zal door zo'n kroon. Gemeente, de rijkdom door de geest, de kinderen, de erfgenamen en als laatste ook de erfenis. De dienst van vanavond, na betrachting, sloot naadloos aan op die vanmorgen van het heilig avondmaal. Te midden van al het lijden was er vanmorgen de tafel van de Heere, waar alles sprak van het wonder van genade voor de kinderen, de erfgenamen, maar ook het tekenen van de erfenis, het lijden en de heerlijkheid. Was de tafel vanmorgen een ogenblik een soort voorschot op de bruiloft van het Lam, op de eeuwige heerlijkheid, waar God alle tranen voor altijd van de ogen af zal wissen. Dank er de Heer dan ootmoedig voor en vraag om zijn bewaring en trouw en kracht voor de tijd die voor ligt. Aan het einde van de tweede gedachte riep ik ertoe op om het evangelie te horen en aan te nemen, dat u gered kunt worden door het geloof in de Heer Jezus. Nu, einde van deze derde gedachte, roep ik u ertoe op om het evangelie te horen en aan te nemen, dat u getroost kunt worden door het geloof in de Heer Jezus. Want dan gaat het om dat geloof dat als een verrekijker, als een verrekijker de toekomst van de eeuwige heerlijkheid bij ogenblikken dichterbij had. En daarop ziende blijft het wonder over van Petrus, 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 5. Gelooft, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Een geliefde gemeente, dat geven de Heere ons allen. Amen. Tot besluit van deze dienst, de versen 3 en 6 van Psalm 16. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, en wat er verder volgt. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede, draag het met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.